Goedemiddag zusters en broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die thuis, elders of later de dienst meebeleven. De voorganger deze middag is onze eigen predikant, dominee Van der Ree. En het thema van de dienst is Jezus' ontmoeting met de Canaanitische vrouw. Bijbehorende schriftlezing is uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 15, de versen 21 tot 28, met als kerntekst vers 27a. Er zijn weer twee collectes zoals gebruikelijk tijdens de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Ik herinner u ook nog aan de stemmingsvergadering. DV zaterdag 15 februari om 7 uur in dit kerkgebouw. Alle stemgerechtigde leden zijn hartelijk welkom. Als u niet kunt stemmen hier, dan kunt u schriftelijk stemmen. En de instructies daarvoor die staan op de zondagsbrief. We gaan nu zingen als voorzang, gezang 1, vers 1, en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 138, daarvan het eerste vers, daar mogen we de Heere de eer brengen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Meet in verbondenheid met alle die dat vroeger hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen. De kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop uit Psalm 84, het zesde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden bidden voor de families van Kruistum, van het Gelders Beneden Eind 2, Baardgras 45 en Dijkstraat 61. Vorige week zondag is na een ernstig ongeval een kleinzoon en neef van 28 jaar overleden. Wij willen bidden voor familie van Zorgen, zuster van Zorgen Elsinga van het Prins Willem-Alexander Park 271 is opgenomen in het ziekenhuis. Dat is dus wat anders dan op de zondagsbrief vermeld staat. Ze is opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Ze moet eigenlijk een hartoperatie ondergaan, maar vanwege koorts en zwakte is ze nu daar al opgenomen. En de operatie zal om die reden ook vooralsnog niet plaats kunnen vinden. We willen ook bidden voor broeder en zuster Drost van Appeldoorn van de Denneweg 8 in Rhenen. Zowel onze broeder als onze zuster zijn opgenomen in het ZGV in Ede met longontsteking. En ook is eind januari de oudste zus van mevrouw Drost overleden in de leeftijd van 89 jaar. Wij willen ook in onze voorbeden denken aan broeder Peter de Visser van de Monding 2. Hij moet aanstaande dinsdag een knieoperatie, een meniscusoperatie ondergaan. Wij willen bidden voor familie B. van Dijk. Gisteren is geheel onverwachts een zwager overleden in de leeftijd van 55 jaar. We willen ook bidden voor zuster Honders Diepeveen van de Goudvink 24. Een broer is overleden in de leeftijd van 74 jaar. We mogen in onze dankzegging denken aan Sam Korpershoek, die in de afgelopen week een ingreep heeft ondergaan in het ziekenhuis en weer thuis is. Alles is voorspoedig verlopen. We mogen ook danken voor de ingreep die Luc van Doren van het Van Ravenswaaij Erf 2 heeft ondergaan. Hij heeft deze week gehoorimplantaten gekregen. Ook die operatie is goed verlopen. Hij herstelt voorspoedig. En we willen ook danken voor de geboorte van een dochter, Evi, in het gezin van Martijn en Woudieke Versteeg van de Meurshof 12. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. Wij danken u, Heren, dat u ons hier samen hebt gebracht. Ondanks de weersomstandigheden heeft u ons hier gebracht. Misschien ook dat we juist vanwege die weersomstandigheden thuis de dienst meebeluisteren vanmiddag. Wij danken u voor de mogelijkheden die er dan ook zijn. En Heren, wij danken u dat we mochten beginnen met het zingen van de eer van uw naam. U de dank te bewijzen te midden van de goden, Heer. Zo is het ook in deze wereld, zijn zoveel goden, afgoden, die zoveel eer ontvangen van mensen. Maar alleen u komt alle eer toe. En wij willen u danken, Heer, dat u ons dat geeft. Dat we in de diensten van de zondag dat ook concreet mogen maken. Dat ook mogen laten zien dat we u de eer geven door elkaar te ontmoeten, door u ook te ontmoeten en te luisteren wanneer u tot ons spreekt met uw woord en uw geest. Heren, daarvoor zijn we ook deze middag bijeengekomen en wij bidden u, Heren, om de aanwezigheid van die geest. Wilt u hier bij ons komen en bij ons zijn en ons hart openen voor wat u zult spreken vanmiddag? En Heren, als dat ook zal gaan over wat genade is en over dat we u, Heer Jezus, mogen vertrouwen en ook mogen toevertrouwen alles wat in ons is, ook al onze nood en al onze zonde. Heren, dan bidden wij u of u uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Dat hebben we nodig, Heren, want elke week opnieuw zendt u ons als gemeente de wereld in. En daarin hebben wij onze verantwoordelijkheden, onze taken, op allerlei wijzen. Maar Heren, we hebben het dan zo nodig dat we uw woord met ons meedragen in ons hart. En daaruit leven, daaruit kunnen putten, elke dag weer opnieuw. Heren, laat zo uw woord ook met ons mee mogen gaan, ook vanmiddag. En wij bidden u, Heren, of u dan alles wil geven wat nodig is in deze dienst, ook aan hen die een taak hebben. Wilt u ook uw dienaar alles geven wat nodig is in het brengen van uw woord? Heren, wees zo met een ieder van ons, met jongeren, met ouderen, ook met de kinderen die naar de parel gaan en de leiding van de parel. Zegent u ons met elkaar. En Heren, wij danken u dat we ook de zorgen en het verdriet van elkaar aan u mogen opdragen. Heren, als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Zo heeft u het gezegd in uw woord. En zo mogen we ook bidden voor elkaar. En Heren, dan bidden wij voor de families van Kruistum. Nu in de afgelopen week een kleinzoon en een neef moest worden begraven na een ernstig ongeval. Heren, wat is dat een diep verdriet om hem te moeten missen, nog zo jong. En toch, Heren, mag over zijn sterven ook de troost vallen dat als wij van u zijn, we niet verloren gaan, maar eeuwig leven bezitten. Heere, wilt u daar de familie ook mee vertroosten en ook broeder en zuster van Kruistum, de grootouders. Heere, wees hen nabij en sterk hen. Heere, dat willen we ook bidden voor familie Van Dijk. Nu gisteren zo totaal onverwachts een zwager en een oom is overleden in de leeftijd van 55 jaar. Heere, wij willen u bidden om troost ook voor hen. Wanneer zomaar opeens iemand met wie er ook zo'n goede band was, niet meer hier bij ons is. Heere, wilt u er dan zijn in dat verdriet en dat gemis? En wilt u geven, Heere, dat de troost gevonden mag worden bij u? U die troosten kunt, zoals mensen dat niet kunnen, met de diepe vrede van uw evangelie. Heere, wij willen u bidden voor zuster van Zorgen, die werd opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. U weet hoe broos haar toestand is. Heere, wij willen u vragen of u herstel wil geven. En dat ook de operatie die ze moet ondergaan zal kunnen plaatsvinden. Heere, wilt u haar daarin alles geven wat nodig is. Ook samen met haar man, onze broeder, dominee van Zorgen. Heere, weest u hem ook nabij in de zorgen die het geeft. En geef dat wij al onze zorgen op u mogen werpen. Want u zult dan immers zorgen. Heere, wij willen u bidden voor broeder en zuster Drost. Die werden opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Heere, weest u bij hen en wilt u hen herstel geven. En wanneer ze ook kort geleden te maken kregen met rouw en verdriet in de familiekring. Heere, wilt u ook hen vertroosten met uw aanwezigheid en uw nabijheid. Wilt u hen dragen, ook in deze moeilijke omstandigheden. Heere, wij willen u bidden voor broeder Peter de Visser, die in de komende week geopereerd moet worden aan zijn knie. Wilt u geven dat de operatie goed mag verlopen en wilt u geven dat het resultaat ook goed mag zijn? Heere, wij willen u ook danken dat Sam Korpershoek werd geopereerd in het ziekenhuis en dat hij spoedig weer naar huis mocht en dat het ook goed met hem gaat. Heere, daarvoor mag u de dank worden gebracht. En Heere, wij danken u ook voor Luc van Doorn. Die werd geopereerd en de operatie is goed verlopen. Heere, wilt u hem ook verder herstel geven? Wilt u hem beschermen en bewaren? En zegent u ook zijn ouders die voor hem mogen zorgen? En Heere, laat het zo mogen zijn dat over enige tijd, als de gehoorimplantaten worden aangezet, hij zal kunnen horen. Heere, daar bidden wij u om. Heere, wij bidden nu ook voor zuster Hondes Diepeveen. Nu een broer overleed in de leeftijd van 74 jaar. Heere, wees u bij haar in het verdriet dat het geeft. Wilt u haar omringen, Heere, met uw trouwe zorg. En dat ook zij mag ervaren dat ze in alle omstandigheden niet alleen gelaten wordt, maar dat u er zult zijn. Heere, wij danken u voor de geboorte van Evie in het gezin van Martijn en Woudieke Versteeg. Wij danken u, Heere, dat u hen opnieuw nieuw leven hebt willen geven. En weest u ook bij moeder en kind. Wij danken u dat u alles goed hebt gemaakt. Wilt u hen ook in het verdere alles geven wat nodig is, ook in de opvoeding van de kinderen die u aan hen hebt willen geven. Heere, wij bidden u of u ons zo een gezegende dienst wil geven tot eer van uw naam. Hoor naar onze gebeden in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie dat ook, dat je graag groot wil zijn? Het zal bij jullie vast wel hetzelfde zijn als vroeger, toen ik zo oud was als jullie. En ik hoor dat ook wel van mijn eigen kinderen. Je wil graag groot zijn als kind. Vroeger tijdens de gymles moesten wij altijd op een rij gaan staan met de kleinste voorop en de langste achteraan. En dan was het tijdens die gymles altijd even passen en meten wie is er nou langer of net wat korter. En als je dan een beetje achteraan stond, dan hoorde je dus bij de grotere kinderen en dan was je vaak een beetje trots. Maar jongens en meisjes, zijn wij nou eigenlijk wel zo groot? Misschien ben je wel eens in het buitenland geweest, in Parijs bij de Eiffeltoren. En als je dan bij naast de Eiffeltoren staat, zo'n hele hoge toren, dan voel je jezelf opeens heel klein. Of in de bergen in Zwitserland en Oostenrijk, prachtige bergen, maar als je daar dan in wandelt, dan kun je plotseling zomaar bedenken, wat ben ik hier klein, die grote rotsen die soms zomaar boven je hoofd te zien zijn. En heb je ook wel eens, het kan vanavond niet denk ik, maar heb je ook wel eens met een verrekijker naar de maan gekeken? Dat is ook bijzonder om te doen. Met een verrekijker naar de maan kijken. Dan lijkt die maan opeens veel groter. En we weten, hij is in het echt natuurlijk nog veel groter. En wat zijn wij mensen dan maar klein. Nou, we gaan vanmiddag een verhaal lezen in de Bijbel over een vrouw die de Heer Jezus ontmoet. En die vrouw, die voelt zich, als ze de Heer Jezus ziet, ook zo klein worden. Want wat hij allemaal kan en doet, maar ze heeft hem ook nodig. Want ze heeft namelijk een dochter die bezeten is door een demon, een duivel. En nou weet die mevrouw heel goed dat zij zelf niks voorstelt, maar dat de Heer Jezus machtig is om haar te helpen. En daar vraagt ze hem om. En denk je nou dat de Heer Jezus tegen haar zou zeggen, ja maar u bent te klein, u stelt niks voor, u bent niet belangrijk genoeg. Ja, even lijkt het erop. Maar toch geneest hij dat meisje, de dochter van die vrouw. Nou luister maar hoe dat gaat, we gaan lezen gemeente in Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we uit Psalm 141... de versen 1, 2 en 9. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar weg, want ze roept ons na. En hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. En toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. dat hadden de woorden van die vrouw kunnen zijn waarover we zullen horen in de preek waarover we zojuist lazen in Matteüs 15. Op u zie mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet, verlaat ontbloot mijn ziel toch niet. Straks mogen we in antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 61, het derde, vierde en het zevende vers. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Psalm 61, 3, 4 en 7, na het amen van de verkondiging. We luisteren gemeente naar het gedeelte dat we lazen. En u vindt dat eigenlijk samengevat in drie woordjes in vers 27. Waar die vrouw tegen Jezus zegt, ja Heere, maar. Dat is de tekst voor de prediking. Matteüs 15 vers 27. Het eerste gedeelte, die drie woorden. Het thema voor de preek is Jezus ontmoet de Kanaanitische vrouw. Ten eerste, zij toont haar geloof. Ten tweede, zij wordt beproefd in haar geloof. En ten derde, zij wordt bekroond om haar geloof. Dus Jezus ontmoet de Kanaanitische vrouw. Ze toont haar geloof, ze wordt beproefd in haar geloof. En ze wordt bekroond om haar geloof. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, we komen de Heer Jezus vanmiddag tegen in het buitenland. En waarvoor sommigen het buitenland een plek is waar je moet werken, omdat je in zaken zit en naar het buitenland moet en dan vaak na korte tijd ook weer terugreist naar Nederland. Daar is de reis van Jezus toch meer te vergelijken met een vakantiereis. Want de Heer Jezus is op zoek naar rust. Hij heeft met zijn discipelen Galilea, de noordelijke provincie, verlaten en hij is uitgeweken naar het gebied van Tyrus en Sidon. We noemen dat vandaag wel Libanon, ten noordwesten van Israël aan de kust van de Middellandse Zee. Een gebied dat we vaker tegenkomen in de Bijbel. Koningin Izebel kwam daar vandaan, die goddeloze koningin, echtgenote van de even goddeloze koning Ahab. En Izebel die had ook haar goden meegenomen vanuit Tyrus en Sidon, dat was de Baal en de Astarte. En eeuwenlang zijn die in Israël aanwezig gebleven. En niet verwonderlijk, gemeente, dat er dan ook profeten zijn, Jesaja en Ezechiël, die heel scherp tegen Tyrus en Sidon hebben geprofeteerd. Die hebben gezegd dat het oordeel van God zou komen over deze steden. In de Bijbel wordt Tyrus en Sidon gezien als een restant, een overblijfsel van het oude Kanaan. En als de Heer Jezus daar dan dus ook heen gaat, dan is hij niet in neutraal gebied, maar dan is hij eigenlijk bij de vijand op bezoek. De aartsvijand, een van de aartsvijanden van het volk Israël, het volk van God. En dat heeft hij dan ook niet zomaar gedaan. Want gemeente, je kunt met recht zeggen dat Jezus inderdaad de wijk heeft genomen naar dat buitenland. Hij heeft zich teruggetrokken. En dat heeft te maken met wat eraan vooraf is gegaan. U kunt erover lezen in het eerste gedeelte van Matteüs 15. Hij heeft namelijk zojuist een forse confrontatie gehad met de schriftgeleerden en de farizeeën uit Jeruzalem. Die waren helemaal vanuit Jeruzalem naar Galilea gekomen om Jezus op te zoeken. En dat moet wat zijn geweest. Daar zullen de mensen verwonderd over zijn geweest. Die hooggeleerde heren uit Jeruzalem. De geestelijke leiders van het volk. Dat die helemaal de reis ervoor over hebben. Om helemaal naar Galilea te komen. En Jezus op te zoeken. Dan moet er wel wat aan de hand zijn. Nou, volgens hen is er ook wat aan de hand. Misschien hebben ze eerst gedacht. Ach, die Jezus daar uit Nazareth. Met die kring van discipelen om zich heen. Die rabbi, dat loopt zo'n vaart niet. Dat zal wel loslopen. Maar nu de menigte steeds groter wordt, die zich rondom Jezus verzamelt, nu komen ze naar hem toe en zoeken ze hem op. Want ze weten en hebben ontdekt dat Jezus een leer leert die niet is naar de overlevering van de oude. Ze zijn gekomen om hem aan te klagen. Waarom gaat Jezus niet in het spoor van de traditie? Waarom verkondigt hij dingen die niet in overeenstemming zijn met wat de ouden hebben gezegd? En ze spitsen het toe op één onderwerp. Waarom, zo vragen ze, wassen uw discipelen hun handen niet voor het eten? Jongelui, dat gaat natuurlijk om meer dan alleen maar dat het fris is om dat te doen, dat voor je gaat eten je je handen wast. Dat heeft hier een religieuze, godsdienstige betekenis. Voordat je ging genieten van Gods rijke gaven van het voedsel, waste je eerst je handen. Om al het vuil kwijt te raken. Ook figuurlijk het vuil van je handen te wassen. Je moest je eerst reinigen, rein maken voor God, opdat je niet onrein zou worden. En onrein worden, dat was iets waar de schriftgeleerden heel benauwd voor waren. Want had God in het Oude Testament het niet duidelijk gezegd dat een ieder rein moest zijn. Rein van contact met het onreine en het aardse, rein van contact met de afgoden ook. En zo komen deze schriftgeleerden bij Jezus. Als je dan leest, gemeente, hoe Jezus hen vervolgens te woord staat. Denk u het even in, hè. Die hooggeleerde heren, dat is heel wat. Die schriftgeleerden uit Jeruzalem, die stonden in aanzien. Als je leest, gemeente, hoe Jezus met ze omgaat. Hij legt de vinger op de zere plek. En hij noemt hen huichelaars. En waarom is dat? Nou, zegt Jezus, omdat jullie je niet houden aan de wet van Mozes. Terwijl die toch heel wat meer gewicht heeft dan de overlevering van de oude, de godsdienstige traditie. Ja, gemeente, daar moeten we eerlijk in zijn, altijd weer. Ook in de kerk zijn er bepaalde gewoonten en gebruiken, en dat is helemaal niet verkeerd. Die zijn er altijd en daar kun je wat van vinden, daar kun je het mee eens zijn of misschien ook niet mee eens zijn. Maar hoe het nou ook is, laten we nou alsjeblieft van die dingen geen halszaken maken. Want als de Bijbel erover zwijgt, dan moeten wij die soms ook uiterlijke dingen niet belangrijker maken dan het woord van de Heere zelf. En dat is waar Jezus de schriftgeleerden op wijst. En scherp noemt hij hen huichelaars. En haalt hij een profetie van Jesaja aan. Jullie eren God wel met de lippen, maar je hart is er niet bij. Het gaat jullie om de uiterlijke vorm. Want niet wat de mond ingaat maakt je onrein. Maar wat de mond uitgaat, wat je zegt, hoe je je opstelt, daar gaat het om. Dat laat namelijk zien wat er in je hart leeft. En gemeente, de discipelen, ze zijn geschokt. Als die schriftgeleerden zijn afgedropen, dan komen ze bij Jezus en dan zeggen ze tegen Jezus: weet u wel dat toen de fariseeën dit woord hoorden, ze er aanstoot aan namen? Weet u wel wat u heeft gedaan, Heer Jezus? Maar opnieuw is Jezus zo ongemeen fel. En hij zegt: laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Blinde geleidehonden. Blinde herdershonden. Die de kudde van Israël zouden moeten leiden en weiden. Dat was de opdracht van de geestelijke leiders. Ze moesten geestelijke herders zijn. Maar ze zijn verblind. Ze zijn zelf blind en kunnen daarom de blinden niet leiden. Jongens en meisjes, als iemand blind is, dan is dat natuurlijk heel na. Maar dat is altijd zo mooi als zo iemand dan zo'n hond heeft. Zo'n blinde geleidehond. Iemand die blind is, die heeft dan zo'n hond. En eigenlijk, de ogen van die hond, dat zijn de ogen van die blinden. Maar stel je nou voor dat om een of andere reden die hond blind wordt. Ja, dan kan hij zijn werk niet meer doen. Als dan die blinde op zijn blinde geleidehond zou vertrouwen, dan komen daar zomaar ongelukken van. De Heer Jezus zegt, dan val je samen in de kuil. Als de blinde leidt. Nou, zo is het nou ook met die schriftgeleerden uit Jeruzalem. Ze moeten leiding geven, maar ze zijn verblind. Het zijn blinde herders voor de kudde van Israël. En gemeente, waarom vertel ik dit nou allemaal wat uitgebreid, zo aan het begin van de preek, terwijl het toch over het volgende gedeelte gaat? Nou, dat is omdat je dat gedeelte wat we lazen nou tegen deze achtergrond moet zien. Dan ga je begrijpen waar het om gaat. Want dan komt Jezus in het gebied van Tyrus en Sidon en dan is daar die vrouw. Ze is een Canaanitische. Afstammeling dus van die goddeloze Canaanieten. Die het Israël als volk van God ook telkens weer moeilijk hebben gemaakt. Een heidense. Maar ze is ook een moeder. Een goede, liefhebbende moeder. En een goede, liefhebbende moeder, die maakt zich bezorgd over haar kinderen. Deze vrouw heeft een dochter en die is ernstig door een demon bezeten. Wat dat precies is geweest, weten we niet. Als iemand in de Bijbel een bezetene wordt genoemd, dan kan dat te maken hebben met occulte belasting. Zoals wij dat dan noemen vandaag. Het kan ook gaan om een onverklaarbare ziekte. Die zich telkens opnieuw manifesteert. Die zich misschien uit in bepaalde aanvallen die iemand heeft. Weet hoe dat ook is, dat met dat meisje gaat het niet goed. De toestand is ernstig. En dan hoort deze vrouw dat Jezus in de buurt is. Hij is in haar gebied. Marcus vertelt ons dat Jezus eigenlijk onopgemerkt had willen blijven. Maar die vrouw die hoort dat hij in de buurt is. En het kan niet anders dat ze eerder ook al over hem heeft gehoord. Hij is voor haar geen onbekende. Want ze gaat naar hem toe met haar nood. Hier bewijst zich nou wat in Romeinen 10 staat. Namelijk dat het geloof uit het gehoor is. En die vrouw die heeft over Jezus gehoord en ze zoekt hem op en ze blijkt hem ook te kennen. Want dan zegt ze in vers 22, Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Hoort u hoe ze hem noemt? Zoon van David. Oftewel Messias, verlosser van Israël. Geboren koning uit het nageslacht van David. Zo kent ze en erkent ze hem. Ze gaat dus niet naar haar eigen goden, Baal, Astarte, maar naar Jezus. Daar zoekt ze de hulp. Daar zoekt ze ontferming. En gemeente, is dan ook geen wanhoopsdaad van haar. Zo van, nou ja, als al het andere niet werkt, als je alle dokters bent langs geweest en ze hebben allemaal niks voor die dochter kunnen doen, dan misschien nog maar bij Jezus. Nee, ze toont geloof. Ze stelt haar vertrouwen op de Heer Jezus, omdat ze in haar hart hem kent en weet, van hem alleen kan mijn heil en mijn hulp komen. En nu Jezus in haar gebied is, zoekt ze hem meteen op. Zoon van David, ontferm u over mij. Dat is nou geloof. Geloof is, gemeente, dat je Jezus zo kent en erkent en dat je hem dan ook opzoekt. Dat je je vertrouwen op hem stelt. Dat je dus niet maar wat afwacht. Is kijken wat Jezus zou willen doen in uw leven. Dat je actief wordt. Dat je naar hem toe gaat. En dat je gaat roepen. Bidden tot hem. Zoon van David. Messias. Ontferm u over mij. Want gemeente, zijn wij niet aangewezen op die ontferming. Niet alleen maar als je als moeder of vader je zorgen hebt over je kind. Maar ook voor al onze andere nood. Bij ziekte. Bij psychisch lijden. Als je in de knel zit, maatschappelijk. Of als je in de knoop zit met je verleden. Of juist ook met je toekomst. En ook als het gaat over onze geestelijke nood. Dat je erachter komt dat de zonde zo diep geworteld zit in je hart. Of dat je erachter komt dat je zo ver bij de Here vandaan bent geraakt. Dat je moet belijden dat het zo dor, zo doods is bij je van binnen. Zo weinig geestelijk leven, zo weinig vreugde vinden in God. Zoveel van het aardse. Mitte, zou u nou met al die dingen niet naar de Heer Jezus toe gaan? Daar moet u toch zijn. Zou u nou niet opzoeken dan? De Messias van Israël. Vouw je handen zich dan. Kom je in beweging. Vouw je handen zich dan. En zoek je hem op. Terwijl hij zich laat vinden. Bij zijn woord. En in de kring van alle die hem vrezen. Ja, gemeente, zo toont zich het geloof van deze vrouw. Ze blijft niet zitten in haar huisje. Ze is niet gelaten en zegt, ach, het helpt vast toch niet. Nee, zodra Jezus in haar buurt komt en de mogelijkheid zich voordoet, zoekt ze hem op en roept ze het uit. Zoon van David, u van wie ik mijn hulp verwacht, ontferm me. Weet je, dat is nou geloof dat zich Jezus toe-eigent. Dat tot hem de toevlucht neemt. Dat een beroep doet op het hart van God. Ontferm u. En als je nou zo bij Jezus komt, dan zal hij je toch niet laten staan. Hè? Of wel? Kom bij het tweede. Haar geloof wordt beproefd. Ja, gemeente, wat vindt u daar nou eigenlijk van hoe Jezus in dit gedeelte met die vrouw omgaat? Hoe beluistert u nou, hoe beluister jij dit nou in een tijd waarin we het veel hebben over discriminatie? Uitsluiting? Is wat Jezus hier nou doet niet precies dat? Discriminatie. En daarbij ook verachting, want als die vrouw naar Jezus roept om ontferming, dan blijft het helemaal stil van zijn kant. Hij antwoordde haar met geen woord. Niet dat het die vrouw ervan weerhoudt om te blijven roepen, want even later komen de discipelen bij Jezus en die zeggen tegen hem, zeg nou iets tegen haar, stuur haar nou weg, want ze roept ons na. Ze blijft maar als een hondje achter ons aanlopen en roepen om ontferming. En dat gaat ons irriteren. Stuur haar weg. Geef duidelijkheid. En dan lijkt Jezus het ermee eens te zijn, want dan gaat hij inderdaad iets zeggen. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. En je ziet hier Jezus doorlopen en de discipelen zijn tevreden. Ja, zo is het. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij is inderdaad de zoon van David die gekomen is, ja, voor Israël. Het volk van God. Als Jood. Gekomen voor de ontferming en de verlossing over dat volk van God. En daar hoort die Kanaanitische niet bij. Gemeente, waarom doet Jezus dit? En waarom herhaalt hij het nog een keer? Want die vrouw die geeft niet op. Eerst zoekt ze Jezus op. En toont ze haar geloof, roept ze om ontferming, vervolgens loopt ze als een hondje achter hem aan, smeekt ze om ontferming, ze blijft maar roepen. En wanneer Jezus dan tegen de discipelen en ook tegen haar zegt, ik ben voor jou niet gekomen, maar voor Israël, laat ze zich nog niet wegsturen. En dan komt ze dichterbij en ze knielt voor Jezus neer. Nu moet Jezus wel stoppen. Nou kan die niet verder. Nou moet hij haar wel zien. Nou moet hij haar nood wel serieus nemen. En ze heeft nog maar 3 woordjes. Meer niet. Heere, help mij. Waarom gaat Jezus zo met haar om? Ja, gemeente, waarom lijkt de Heer Jezus hier nou te doen precies dat wat hij even daarvoor de fariseeën heeft verweten? Hij had hun verweten dat het hen ging alleen maar om de regeltjes en de buitenkant, om de formaliteiten, terwijl het juist om je hart moet gaan. En kijk nou deze vrouw die daar geknield voor hem ligt, aan zijn voeten. En die zo indringend een beroep op hem doet en hem erkent als de Messias. Al haar verwachting is gericht op hem. Waarom helpt Jezus haar niet? En stelt hij zich zo formeel op? Ik ben alleen gekomen voor Israël. Nou, gemeente, dat is uitverkiezing. Moet dat voorop staan? Dat je je eerst afvraagt, voor wie is die gekomen? Voor de uitverkorenen? Ja, in zekere zin is dat zo. Alleen de uitverkorenen zullen immers eenmaal in heerlijkheid zalig worden. En moet dat dan voorop staan? Lijkt zo te zijn. Het lijkt alsof je Jezus dan aan je kant hebt. Want Jezus zegt het, ik ben voor jou niet gekomen, vrouw. Israël is het uitverkoren volk van God. De levende God heeft zich aan Abraham en zijn nageslacht verbonden. Niet aan jou, Kanaanitische. Hij heeft Israël gevormd en gezegend en een eigen land gegeven. En jullie Kanaanieten moesten eruit. Wat dat betreft is Jezus toch nog altijd meer verbonden aan die blinde leidslieden van Jeruzalem dan aan haar, Kanaanitische. Waarom gaat Jezus zo met haar om? Waar is zijn ontferming, zijn barmhartigheid? Gemeente, is dit de God waar we het ook vandaag mee moeten doen? De Jezus waar u het vandaag mee te stellen hebt. Je hoort erbij of niet? En dat is het. Ja, gemeente, Jezus vraagt veel van haar. Hij brengt deze vrouw in de beproeving. Want dat is de reden. Hij beproeft deze vrouw op dat nou des te heerlijker Gods genade zich in haar leven zou gaan openbaren. Op zo'n manier dat ook de discipelen het zouden zien en ervan zouden leren. Ja, opdat ook wij vanmiddag het zouden zien en ervan zouden leren. En dat u en jij vanmiddag moed zou grijpen. Want is het misschien ook jouw ervaring, dat je wel bidt en dat je smeekt om ontferming, maar dat alleen maar die twijfel zijn aanvallen op je doet? Het is toch niet voor u, voor jou? Jij hoort er toch niet bij? God heeft toch een vastgesteld getal bepaald van uitverkorenen. Denk je nou echt dat hij u, dat hij jou erbij heeft geteld? Bij alle die eenmaal hem in heerlijkheid zullen dienen en groot maken. Weet je, hoe kan dat bij ons ook niet werken? Maar is daarom Jezus nou niet deze weg gegaan met die Kanaanitische vrouw, opdat wij zouden leren en weten? Het gaat bij hem toch om iets anders. Niet of het wel zou mogen. En dat je in je huis of in je binnenkamer misschien je eerst afvraagt, kan en mag ik nou wel tot hem de toevlucht nemen? Gaat dat nou zomaar? Met al mijn nood? Maar dat u zou weten, het gaat hem om uw hart. Verlangt u naar hem? Gaat uw hart naar hem uit? Ziet u geen andere weg meer dan uw nood aan hem te klagen? Want dan ligt die vrouw daar aan de voeten van Jezus. En nog geeft Jezus niet toe. En dit keer gebruikt hij een beeld. Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Nee, dat is niet in orde. Om het heil van God dat bestemd is voor de kinderen van Israël zomaar weg te geven aan de heidenen, de honden. Nee, gemeente, dat doe je toch niet als je met kinderen zit te eten. En het eten staat op tafel. En je hebt gebeden en je wil beginnen. Dat je dan zegt, oh wacht. En je pakt al het eten wat er is. En je gaat eerst naar buiten de dieren voeren. En aan het eind is alles op. Jongens en meisjes, jullie voeren misschien wel eens de eentjes met wat brood wat is overgebleven. Oud brood, nou dat is overgebleven. Maar daar gebruik je toch niet de boterham voor die jij eigenlijk moet opeten. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Maar wat zegt die vrouw? Ja, dat is zo heerlijk. Ze zei, ja heren, maar, ja heren, hoort u dat? Ze stemt toe. Heer Jezus, u heeft gelijk. Ze stemt toe in de weg die God gegaan is. In zijn openbaring, namelijk dat hij zijn heil heeft willen laten komen in deze wereld via Israël. Ja, heren, ze is het ermee eens. En ze weet, ik val er buiten, ik sta er buiten, ik heb nergens recht op. Ik kan niet zeggen, u moet mij brood geven. U moet mij wel zegenen. Ik zit aan uw tafel, want ik ben een nakomeling van Abraham. Dan moet u wel voor mij zorgen, want u heeft toch een verbond aangegaan met Abraham en zijn nageslacht. Nee, daar hoort ze niet bij. Het is ook niet haar houding. Zo van, u moet wel. Haar houding is er een van onwaardigheid. Omdat ze beseft, ik heb geen rechten. Ik heb niets om op terug te vallen. Geen verbond. Geen gedoopt voorhoofd. Wat je de Heere voor mag houden. En het mag. Ze heeft niets op grond waarvan ze kan zeggen, u moet me wel helpen. Het kan alleen maar om genade gaan. Genade die haar opraapt van de grond. Die haar omhoog tilt, die haar dochter omhoog tilt uit alle verlorenheid. En zo telt ze zichzelf en haar dochter erbij. Bij de verloren schapen. Ook al is ze niet van Israël. Maar ze heeft redding, ontferming. Ze heeft de God van Israël nodig. Heb jij hem nodig? Weet je, beseffen we dat we nergens recht op hebben. Bent u het ermee eens? Als Jezus je erop wijst, zeg je dan ja, heren? Of vindt u dat wel meevalt? Kijk, gemeente, dat kleurt je geloofsleven. Wanneer dat besef er bij je is. En als Jezus straks zegt aan het eind, en daar komen we zo nog op, maar groot is uw geloof, vrouw, dan maakt dit nou het verschil. Als u wilt groeien in geloof, als je verlangt naar verdieping, dan gaat het gepaard met een dieper besef van je eigen onwaardigheid. Opdat dan juist de genade van Christus al meer zou schitteren en je hem daarom zou loven. Opdat je hem, Jezus Christus, al kostbaarder zou achten. Dat hij groeit en dat je zelf minder wordt. Dat is geloofsgroei. Hij al heerlijker, al belangrijker. En dat je zelf beseft, en ik ben maar klein. Niet groot, ik ben klein. Kwetsbaar. Zondaar. Maar ik mag me verlaten op hem. Ik mag hem zoeken. Ik mag kloppen op de deur van zijn hart. Heere, ontferm u. Ja, Heere, zegt ze. En gaat ze dan weg? Teleurgesteld? Nee, er staat een komma. Ja, Heere, maar. In dat ene woordje maar zit het hele evangelie. Maar, de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Als de kinderen aan tafel het brood van Gods heil eten, dan valt het toch wel eens wat op de grond. En daar op de grond, daar zijn de hondjes en die eten het op. En die leven ervan. Die doen zich eraan te goed. Mag ik een hondje zijn? Dat is wat ze vraagt. Mag ik leven van een kruimeltje van uw genade? Alleen daarom had ze al als een hondje achter Jezus en zijn discipelen aangelopen. Het is ons bepaald niet eigen om deze houding te hebben. Soms is de beproeving voor nodig, gemeente, om je daarop te brengen. Dan brengt God je in het nauw, opdat je dit zou ontdekken. En dat doet hij niet om ons maar wat dwars te zitten of om ons te kleineren, te discrimineren zelfs misschien. Nee, gemeente, dat is omdat hij, opdat u zou, van binnen zou weten wat nou genade is. En opdat u van daaruit hem zou grootmaken. En zou loven om zijn ontferming. Hij doet het opdat u en jij, opdat het verlorene hem zou vinden. En dan ook werkelijk wie hij is. En wat hij is komen doen. En let dan op het geloof van deze vrouw, die zich zo geheel en al geeft. Die zich overgeeft in de handen van Jezus. En weet u, als u dat doet, dan kan Jezus niet weigeren. Ook al laat hij misschien wachten. Ook al lijkt het alsof hij niet hoort. Maar als je je zo overgeeft in zijn handen. Als je zegt, ja maar Heer Jezus, mag ik dan een kruimel? Heere, help mij. Groter is het gebed niet van die vrouw. Ik leg het bij u neer. U bent mijn enige hulp, de enige weg, mijn enige hoop. Dan kan het inderdaad niet anders. Dan zal die zich ontfermen. Want dat is tenslotte nog korte derde. Haar geloof wordt bekroond. Nou zou u kunnen denken, gemeente vanmiddag, als je dus op deze manier gelooft, nou dan verdien je er toch wat mee. Want Jezus zegt tegen die vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En als ze dan thuis komt, is haar dochter inderdaad weer gezond. Ze was ziek, ze is weer gezond door Jezus' macht en ontferming. Is dat de boodschap die u straks mee moet nemen? Als ik nou maar op de goede manier geloof. Zodat Jezus kan zeggen, je hebt een groot geloof. Dan zal hij me redden. En me zegenen. Wat is ons hart arglistig. Want dan heb je van geloof een werk gemaakt. Dan sta je eigenlijk aan de kant van de fariseeën. En misschien dat het dan om hele andere dingen gaat dan waar die fariseeën met hun reinheidswetten mee bezig waren. Maar dan gaat het er even goed om dat je iets doet. Dat je iets meebrengt. Dan gaat het om het uiterlijk, om de regeltjes, de buitenkant, om maar zo te zeggen. Maar het moet gaan om uw hart. Jezus noemt het geloof van deze vrouw grootgemeente niet om wat ze doet. Maar om wie ze voor hem is. Ze is groot omdat ze klein is geworden. Hij noemt haar geloof groot juist omdat ze eigenlijk niks heeft. En alleen maar hem ziet. En op hem gericht is. Juist omdat ze niet gaat argumenteren en debatteren. Dat als Jezus zegt, ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. Dat het er dan misschien om gaat. Dat het toch wat anders ligt. Dat je het wat anders moet lezen. Nee, ze is het ermee eens, ja heren. Maar het weerhoudt haar niet om zo puur en oprecht haar hart voor hem uit te storten. Ja heren, maar toch. Toch zoek ik mijn heil bij u alleen. Want wie anders kan helpen, wie anders kan redden wat verloren ligt, u toch alleen. Dat is een groot geloof. En deze vrouw, gemeente, die zal eenmaal aanzitten aan de bruiloft van het Lam. En zal van haar nou ook niet gelden dat Christus als de gastheer tegen haar zal zeggen, kom maar wat hoger op. Je hoeft niet onder de tafel te zoeken naar wat kruimels genade. Er is ook voor jou een overvloed. Kom maar hier bij mij, dan deel ik uit van het heil, van Gods heerlijke zegen en ontferming. Gemeente, verlang jij ernaar? Dat zo de Heer Jezus zich over je ontfermt. Over je persoonlijke nood, wat dat ook is. Over je geestelijke nood. En dat je dan aan zijn tafel mag zitten eenmaal. En misschien had je het nauwelijks durven bidden en hopen. Want daar hoor ik toch niet bij. Als ik nou misschien maar een plekje achteraf. Groot is dan uw geloof, broeder en zuster, als u zo bij Jezus komt. Want dan zal Hij zeggen, kom hoger op, beërf het koninkrijk met mij. En laat u dan niet wegsturen bij Jezus, maar volhard in het zoeken van Hem. Laat Hem niet weggaan, gemeente, tenzij Hij u zegent. Dat is Peniel. Dat is hier. Ik laat u niet gaan. Tenzij. Ja, Heere, maar. Mag ik een kruimel genade? Zingt u het allemaal mee. En niet omdat het moet. Dat we dat zo gewend zijn, geen regeltje. Maar omdat het mag. Met uw hart. Ik zal in uw tent verkeren. Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid, ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Want uw goedheid die we loven, heeft van boven mijn gelofte en beden gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome, wie de vrees uws naams bekoort. Amen. Laten we bidden en danken. Heren, wij danken u dat u vanuit uw woord deze middag ons hebt willen laten zien wat uw genade is. Dat u het verlorene inderdaad zoekt en dat het niet alleen maar beperkt is gebleven tot Israël. Maar dat u ook ons zoekt. En dat u ons de erfenis wil geven van alle die u vrezen. Heren, dat is uw diepste wens. Niet om buiten te sluiten, maar om erbij te halen. En dan zo, Heren, dat wij u zouden loven en prijzen om die heerlijke genade van u, die alleen maar heerlijker en groter wordt wanneer we beseffen zelf geen recht te hebben daarop. Wilt u dat in ons werken, door uw geest? Wilt u ons daarin laten groeien? Heren, dan worden we al afhankelijker van u. Dan gaan we ons al meer verwonderen om wie u bent en wat u geeft en wat u gedaan hebt. Dan wordt u al groter en wij kleiner. Wilt u met uw Heilige Geest dat in ons hart en leven werken? En Heren, wij danken u dat we zo uw woord vanmiddag mochten ontvangen en dat u dat in het midden van de gemeente ook wilde neerleggen. En Heren, geef ons dan ook door uw geest een geloof dat vasthoudt aan u, ook wanneer het misschien zo is dat we u zo missen. Dat we bidden om een teken van uw aanwezigheid in de moeiten van onze omstandigheden. Heren, wilt u ons dat geven? En dat we u niet zullen loslaten, maar juist zullen knielen voor u. En Heren, geef ons dan een kruimel van uw genade. Heren, wij danken u dat we als gemeente en als kerken dat ook mogen uitdragen in deze wereld. En wij willen u bidden, Heren, als we dat ook als gemeente mogen doen, of u de middelen die we daartoe inzetten wil zegenen. Wanneer er ook weer cursisten worden gezocht voor de oriëntatiecursus. Heren, wilt u ze op ons pad brengen? Wilt u geven dat er mensen komen die geïnteresseerd zijn om u te zoeken, u te leren kennen? Heren, wij willen u bidden als we als gemeente in de komende week elkaar ontmoeten, of u ook dan uw zegen wil geven, als de kerkraad vergadert, de diaconie, als we elkaar ontmoeten op de Bijbelkring, wanneer er vanavond jeugdvereniging is. Heren, wees u nabij, ook bij de mannenvereniging. Heren, wij vragen u of u ook daar uw zegen wil geven. En de vrouwenbijbelkring Monika. Laten het goede en bemoedigende avonden mogen zijn, waarop uw woord open gaat voor ons en we ook elkaar mogen wijzen op u, Heere Jezus. Heren, wij willen u bidden voor de broeders die werden gekandideerd voor de verkiezing van ambtsdragers. Wilt u hen alles geven wat nodig is, Heren, in het toeleven naar het moment dat we als gemeente daar ook over zullen stemmen. Heren, geef dat ze het in uw handen mogen leggen. En wilt u hen ook omringen met uw zorg daarin. Heren, we willen u ook bidden of u met ons mee wil gaan als we straks over de wegen gaan. Wilt u ons beveiligen, veilig brengen waar we heen willen gaan. Wilt u in de komende week ook met ons zijn en met ons gaan als we onze verantwoordelijkheden weer te dragen hebben. Heren, wilt u ons dan ook schenken wat nodig is. Wees u met de wereld waarin wij leven, Heren. De spanningen die er zijn, ook op de wereldschaal. Wilt u alle machthebbers wijsheid schenken en bezonnenheid. Wij bidden u voor hen die in ons eigen land verantwoordelijkheden dragen in de politiek, in de regering van ons land, of ook bij maatschappelijke organisaties en instellingen. Heren, wees u nabij bij het dragen van die verantwoordelijkheden en dat we dat ook mogen doen in biddend opzien tot u. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan de kinderen. Als ze weer naar school gaan, aan jongeren die weer naar school gaan. Wij willen u bidden, Heere, voor hen die het ook moeilijk hebben. Ook onder de jongeren. Wees u hen nabij en wilt u hen ook helpen op hun levensweg. Wij willen u bidden, Heere, of u ook wil zijn met hen die te maken hebben met psychisch lijden. Wilt u licht geven in onze duisternis. Wanneer we als mantelzorger onze verantwoordelijkheden hebben te dragen, ook in de komende week weer, geeft u kracht en elke dag weer opnieuw ook de kracht en moed om dat te kunnen volbrengen. Heren, zo willen we tot u komen in ons gebed. En wij leggen dit alles voor u neer. Wilt u naar ons bidden luisteren? En wilt u alles wegnemen wat niet goed is geweest, ook in deze dienst, in spreken en in luisteren? Vergeeft u het ons genadig. En hoor naar ons, niet om iets uit ons, maar om alles uit u, Heer Jezus. Schenk ons uw genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 9e en het 10e vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.